بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما جهلنا وارزقنا العمل بما علمتنا. Mijn geliefde broeders en zusters, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wees welkom. Wees welkom in het huis van Allah subhanahu wa ta'ala. De beste plekken op aarde. De meest geliefde plekken bij Allah subhanahu wa ta'ala. Zoals de profeet sallallahu alayhi wa sallam dat te kennen heeft gegeven in de overlevering. Ahabbu al-biladi ila Allah masajiduha. De meest geliefde plekken bij Allah subhanahu wa ta'ala zijn de moskeeën. Dus jullie vinden jullie in een plek waar Allah subhanahu wa ta'ala ervan houdt om jullie te zien. En ik prijs Allah subhanahu wa ta'ala en ik dank hem dat hij mij in staat heeft gesteld om weer aanwezig te zijn hier met mijn broers en zusters. Het boek van Allah subhanahu wa ta'ala te bestuderen en een lering eruit te trekken. En de sunnah van de profeet sallallahu alayhi wa sallam als ook. Vandaag wil ik met jullie een bijzonder onderwerp bespreken. Een onderwerp wat misschien niet veel te sprake komt. Een onderwerp wat wel natuurlijk wel heel belangrijk is. En van tijd tot tijd wel eigenlijk de mensen aan herinnerd moet worden. Je zou je natuurlijk afvragen, wat is het onderwerp? Ik heb het genoemd, wie wil het paradijs kopen? Wie wil het paradijs kopen? En ik ben stilgestaan bij de woorden van Abu Huraira radiyallahu anhu, waarin hij zegt, Istara Uthmanu radiyallahu anhu. الجنة من النبي صلى الله عليه وسلم مرتين. Oftewel, Uthman ibn Affan, de metgezel, heeft van de profeet sallallahu alayhi wa sallam tweemaal het paradijs gekocht. Je zou je misschien kunnen afvragen, met welke prijs heeft Uthman radiyallahu anh het paradijs gekocht? En voor het kopen van het paradijs zijn er vele manieren. Je kan het paradijs kopen door twee raka'at in khushu' te verrichten. Twee raka'at omwille van Allah subhanahu wa ta'ala, met volle concentratie, met je hart en je ziel, omwille van Allah subhanahu wa ta'ala in het diepste van de nacht. Daarmee kan je het paradijs kopen. Je kan ook het paradijs kopen door een woord van waarheid te spreken, waarmee je een onrechtpleger stopt met zijn onrechtpleging, of waarmee je degene die onrecht is aangedaan helpt van het onrecht te komen. Je kan ook het paradijs kopen door op een hitte dag te vasten omwille van Allah subhanahu wa ta'ala. Ook kun je het paradijs kopen door oprecht te glimlachen in het gezicht van je broeder. Of een zuster in het gezicht van haar zuster. Je kan het paradijs kopen door met je hand over het hoofd van een weeskind te aaien. Dus het kopen van het paradijs kan op vele manieren gebeuren. Maar de vraag is, welke van deze wijzen heeft Uthman radiyallahu anh gekozen om een paradijs mee te kopen? En het antwoord luidt, zo zegt Abu Huraira radiyallahu anh, Hina hafara bi'ra Roma wa hina jahhaza jaysa al-usra. Oftewel, dat was toen hij radiyallahu anh de put van Roma had gegraven en toen hij het zware leger heeft gefinancierd. Jaysa al-usra, het leger dat bestemd was voor Tabuk, voor Ghazwa Tabuk. Door deze twee zaken heeft hij het paradijs gekocht. En de profeet sallallahu alaihi wasallam heeft ook te kennen gegeven over hem, ma darra Uthman ma fa'ala ba'd al-yawm. Niks zou Uthman enige schade opleveren wat hij ook vanaf nu zou doen. Het paradijs is al eigenlijk voor hem bestemd, radiyallahu anhu. En hij kreeg dit bericht al in zijn leven. En in beide gevallen, en in vele andere gevallen, heeft Uthman radiyallahu anhu een andere manier gekozen om het paradijs te kopen. Een manier waarmee hij zich wellicht onderscheidt van de rest van ons. Wat heeft hij natuurlijk gekozen, op welke wijze? Namelijk el jihad bil mal. Jihad met het bezit. Dat is de manier hoe Uthman radiyallahu anh het paradijs heeft gekocht. En waar geen twijfel over bestaat, beste broers en zusters, is dat jihad met geld tot de beste en de meest belangrijke manieren behoort om het paradijs mee te kopen. Jihad met het bezit is een aanbidding waarvan elke islamitische kwestie van afhankelijk is, vandaag de dag. Kijk maar naar Palestina, Irak en ook hier in Nederland voor de da'wa. De moskeeën nog gebouwd moeten worden. De mensen kunnen niet waarachtig zijn in hun medeleven met hun broeders, die zich inspannen in de bezette gebieden, zonder dat deze medeleven aangesterkt wordt of bewaarheid wordt door financiële steun. Het kan niet zo zijn van ik heb alleen maar medeleven met mijn broeder, maar daar houdt het bij op. Er bestaat ook geen voorval in de geschiedenis, in de islamitische geschiedenis, die de overwinning heeft gekend door slechts gevoelens van medelevens. De overwinning kan je niet verkrijgen door een gevoel van medeleven te hebben met je broeder. Dat is niet genoeg. Of prachtige toespraken geven. En het is van de zotte om te denken dat slechts een klein groepje in de gemeenschap de taak kan dragen om de vijanden van de bezette gebieden te verdrijven en dat de rest maar mag toekijken. Mag toekijken op wat er gebeurt en het laat bij loze medelevens, zonder hun broeders te voorzien in financiële steun en hun daadwerkelijk te helpen overeind te blijven. Beste broers en zusters, ik wil met deze woorden inshallah een poging wagen om het belang van deze zaak, namelijk een jihad met het bezit, een jihad met geld, aan het licht te brengen als middel om het paradijs mee te kopen. En voordat ik begin wil ik eerst de toestanden met jullie bespreken, bepaalde toestanden waarin onze broeders en zusters zich in begeven in andere gebieden van de wereld. Ik zal een paar toestanden met jullie delen. Toestand nummer 1. Dit moet je even bij jezelf voorstellen. Ik ga nu een paar toestanden opnoemen. Probeer dat voor jezelf voor te stellen, alsof jij een van deze personen bent. Een man die kostwinnaar is van zijn gezin. Dit gezin bestaat uit 10 mensen. Zijn werk is buiten de stad. Hij moet reizen om te werken. Om geld te kunnen verdienen, om zijn gezin te kunnen onderhouden. Elke dag vertrekt hij naar zijn werk. Maar de wegen en de bruggen zijn gesloten en omringd door soldaten. Waarna hij genoodzaakt is terug te keren naar huis zonder iets te hebben verdiend. Toestand 2. Een oude man die een zaakje heeft. Vanwege veiligheidsredenen en de Joodse soldaten die verderf hebben gezaaid in Palestina, kan hij slechts gedeeltes van de dag open blijven. Kan hij slechts gedeeltes van de dag zijn zaak runnen. En als die geopend is, dan zijn er weinig mensen die bij hem kopen. Waarom? Want het geld is afgenomen in de handen van de mensen en de armoede is toegenomen op aarde. Toestand 2 was dat. Toestand 3. 5 gezinnen waarvan hun huizen gebombardeerd zijn. Waarvan hun bezittingen vernield zijn. Zij zijn zoekend naar een schuilplaats. Toestand 4. Een gezin dat bestaat aan een moeder en een vader die de leeftijd van 60 jaar zijn gepasseerd. En ze hebben 9 zonen. De oudste is 16 jaar. Hij is de kostwinner. Hij is degene die voor de brood op tafel zorgt. De vader werkt niet. De zoon vertrekt woedend met een steen naar buiten om de Joodse soldaten te bevechten. Waarna hij een kogel in zijn borstkast ontvangt en als een martelaar zijn heer ontmoet. Waardoor het gezin geen kostwinnaar meer heeft die voor haar zorgt. Beste broers en zusters, jullie zullen misschien je afvragen of vast denken, dit zijn uitzonderlijke gevallen. Dit zijn zaken waar moeite voor gedaan moest worden om even te onderzoeken hoe dat in elkaar zat. Wallahi, dit zijn gewoon gewone zaken die in elke stad, in elke dorp, elke straat plaatsvinden in Palestina. Dit is heel gewoon in Palestina. Dit soort toestanden. De mensen zijn er al gewend aan geraakt. Zo gewoon is het geworden. En ik weet, beste broers en zusters, als we het hebben over uitgeven van geld, is het niet een geliefd onderwerp voor ons. We houden er niet van om te praten over uitgeven van geld. Dit, omdat het houden van geld een onderdeel uitmaakt van de natuurlijke aanleg in de mens. De mens van oorsprong houdt ervan om geld niet uit te geven op de weg van Allah subhanahu wa ta'ala. Van oorsprong. En wat is het makkelijk om te praten over allerlei geweldige zaken, zolang het onderwerp na niet gaat over sadaqa uitgeven. Je mag over alles praten. Hoe belangrijk een salat is. Hoe belangrijk al hajj is. Hoe belangrijk alle vormen van aanbiddingen zijn. Maar blijf alsjeblieft uit de buurt van mijn portemonnee. Dat is de denkwijze van vele mensen. Mijn geliefde broeder en zuster, als je in je hart een sterke liefde voelt voor geld, je voelt in je hart een sterke liefde voor geld, en je sterk afhankelijk bent ervan, en de drang hebt om het te behouden en het op te sparen, weet dat dit iets natuurlijks is. De meeste mensen zullen zich ook zo voelen. Het is iets natuurlijks. Sterker nog, het zou vreemd zijn als het niet het geval zou zijn. Als je geen liefde zou kennen voor het geld. Deze natuurlijke aanleg is ook niet iets waar je voor hoeft te schamen. Lees de woorden van Allah subhanahu wa ta'ala waarin hij zegt: وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمَّا. En jullie beminnen het bezit met overdreven liefde. Jullie houden zoveel van bezit. Dit is een beschrijving van de alwetende Allah subhanahu wa ta'ala over de mens die hij geschapen heeft. En zie hoe de profeet sallallahu alayhi wa sallam ook een beschrijving geeft. Met de volgende woorden waarin hij zegt: لو كان لابن آدم واديان من ذهب وفضة لابتغى إليهما آخر. Subhanallah. Als de zoon van Adam twee valleien van goud en zilver zou bezitten, moet je voorstellen, twee valleien. Je weet hoe groot een vallei is. Tussen bergen. Een groot vallei. Dat zou allemaal gevuld zijn met goud en zilver die jij bezit. Wat zegt de profeet sallallahu alayhi wa sallam? Dan zou hij er nog één willen. Het is nooit genoeg. Hij wil er meer. Vervolgens zegt de profeet sallallahu alayhi wa sallam: وَلَا يَمْلَأُ بَطْنَ بْنِ آدَمْ إِلَّا التُّرَابِ. En er is niets dat de buik van de zoon van Adam vult, behalve het zand. En sta eens stil bij de volgende woorden van Allah subhanahu wa ta'ala, wanneer hij zegt, en dit is bijzonder, moet je maar even stil bijstaan bij deze woorden. Hij beschrijft hier de toestand van de mens. Hoe gierig de mens van oorsprong is. Hoe hij ervan houdt om bezit te hebben en het voor zichzelf te houden en het niet uit te geven. Allah subhanahu wa ta'ala zegt in surat al-Isra, ayah nummer 100: قُلْ لَوْ أَنْتُمْ تَمْلِكُونَ خَزَائِنَ رَحْمَةِ رَبِّي إِذَا لَأَمْسَكْتُمْ خَشْيَةَ الْإِنْفَاقِ وَكَانَ الْإِنْسَانُ قَتُورًا. Zeg, als jullie de schatten van de barmhartigheid van mijn Heer bezaten. Kun je dat voorstellen? De schatten van Allah subhanahu wa ta'ala. Als de mens dat zou bezitten, Allah geeft hier een vergelijking. Dan zouden jullie hen vasthouden, uit vrees voor de uitgaven ervan. En de mens is gierig. Subhanallah, kun je dit voorstellen? En dit is iets wat je niet kan voorstellen, eerlijk gezegd. De schatten van Allah subhanahu wa ta'ala zijn oneindig. Allah subhanahu wa ta'ala geeft dag en nacht uit aan de mens, zonder naar om te kijken. De schatten van je Heer die oneindig zijn. De hemel en de aarde zijn slechts een druppel in de koninkrijk van Allah subhanahu wa ta'ala. In de oceaan van de koninkrijk van Allah subhanahu wa ta'ala. Al die hemel en de aarde, met haar grootsheid, stellen niks voor ten opzichte van de koninkrijk van Allah subhanahu wa ta'ala. Maar toch, Allah subhanahu wa ta'ala zegt, als de mens dat zou bezitten, deze koninkrijk van Allah subhanahu wa ta'ala, en hij zou aan zijn natuurlijke aanleg en begeerd is overgelaten worden, wat zou hij dan doen, zegt Allah subhanahu wa ta'ala? Dan zou hij het vasthouden. Uit vrees om het uit te geven. Terwijl er natuurlijk aan de koninkrijk van Allah subhanahu wa ta'ala geen einde komt. Hoeveel hij ook uitgeeft, daar komt geen einde aan. Het is dus een lastige zaak om te praten over uitgeven van geld. Dat weet ik. En aan jou de volgende vraag. Wat is belangrijker? Jezelf of je bezit? Je zou natuurlijk zeggen jezelf. Met dit voorbeeld in je achterhoofd, luister eens naar de volgende woorden, waarin Allah subhanahu wa ta'ala de ziel en het bezit samenbrengt in de verse waarin hij spreekt over de jihad. De ziel, dus je eigen nefs, en het bezit wat je bezit, hij brengt ze samen in de verse die gaan over de jihad. Het te strijden trekken op de weg van Allah subhanahu wa ta'ala. En er is een onderzoek naar verricht en het blijkt dat er 7 versen zijn waarbij het uitgeven van het bezit eerder wordt genoemd dan het uitgeven van je eigen nefs. En slechts 1 vers wordt genoemd en slechts 1 vers waarin Allah subhanahu wa ta'ala eerst het leven noemt dan het bezit. Laten we kijken, misschien dat het duidelijker wordt. Alsof Allah subhanahu wa ta'ala wil laten weten dat het uitgeven van het bezit zelfs nog moeilijker is dan het uitgeven van je eigen ziel. Zo erg is het met de mens gesteld. Allah subhanahu wa ta'ala zegt: "Alladhina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim 'ala madarajatin 'inda Allahi wa ulaika humul faizun." Degene die geloven en die zijn uitgeweken en die strijden op de weg van Allah. Hier noemt Allah subhanahu wa ta'ala eerst met hun bezittingen. Vervolgens en hun levens zijn hoger in rangen bij Allah subhanahu wa ta'ala. En zij zijn degene die de overwinnaars zijn. Aan de andere ayah zegt Allah subhanahu wa ta'ala: "La yasta'dhinaka alladhina yu'minuna billahi wal yawmil akhir an yujahidu bi amwalihim wa anfusihim wallahu 'alimun bil muttaqin." Degene die in Allah aan de laatste dag geloven, zullen jou niet om vrijstelling vragen om niet te hoeven te strijden met hun bezittingen en hun levens. En Allah kent de muttaqun, de godsvrezende. En de enige vers waarin Allah subhanahu wa ta'ala het leven eerst noemt, het eigen leven, voor het bezit, is de volgende vers. Waarin Allah subhanahu wa ta'ala zelf de koper is. Normaal ben jij de koper. Jij wil het paradijs kopen en je geeft je bezit ervoor uit. Omdat jij denkt dat dit het meeste is wat je bezit. Zelfs meer dan je eigen ziel. Maar Allah subhanahu wa ta'ala weet dat de ziel meer waard is dan je bezit. En kijk hoe Allah subhanahu wa ta'ala dat verwoordt. En hij zegt: Inna Allah ashtara min al mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahum al jannah." Allah koopt. Allah heeft jou het lichaam gegeven en jouw ziel, uiteindelijk koopt hij het van je. Wat barmhartig is hij. Wat geweldig is deze God die we aanbidden. Hij zegt: "Voorwaar, Allah heeft van de gelovigen hun levens als eerste genoemd en hun bezittingen gekocht. Omdat er voor hen het paradijs is." Wie is hier de koper nu? Allah subhanahu wa ta'ala. En wat heeft hij eerder genoemd? Het leven voor het bezit. Omdat het leven meer waarde kent bij Allah subhanahu wa ta'ala. Jouw leven kent meer waarde dan jouw bezit. Maar bij een persoon is het net andersom. Zijn bezit kent meer waarde dan zijn leven. Ondanks misschien dat we het juist misschien ontkennen met onze tongen. Maar de werkelijkheid spreekt voor zich. In deze vers is zelf Allah subhanahu wa ta'ala de koper. En Allah weet wat meer waarde heeft. Vandaar dat Allah subhanahu wa ta'ala eerst natuurlijk de ziel heeft genoemd. En als een andere vraag gesteld zou worden, beste broeders en zusters: wat is meer waard? Je vrijheid of je bezit? Dan zou iedereen natuurlijk zeggen: mijn vrijheid. En toch zie je dat mensen hun vrijheid opgeven, opofferen voor het krijgen van bezit. De mens is zelf in staat zijn eer en gezondheid op te offeren voor het verkrijgen van geld. Zijn eer en zijn gezondheid op te offeren voor het verkrijgen van geld. Zie je dat sommige mensen dag en nacht werken om een klein beetje geld te verdienen? Om gezondheidsschade toe te brengen? Een voorbeeld zelfs is een taxichauffeur die half slapend zijn passagiers wegbrengt. En daarmee zijn leven en de levens van zijn passagier in gevaar brengt. Waarom? Om geld te verdienen. Hij heeft het ervoor over om zijn gezondheid, zijn leven zelfs op te offeren daarvoor. Voor het bezit. Zie je dan niet dat mensen bijvoorbeeld, zelfs hun familieleden, hun kinderen en hun land verlaten op zoek te gaan naar bezit? Ondanks het feit, als je hem de vraag zou stellen: wat is meer bij jou waard? Jouw bezit of jouw kinderen? Wat zou hij antwoorden? Mijn kinderen, mijn familie, mijn vrouw. Dat is meer waard dan mijn bezit. Maar toch verlaat hij zijn vrouw, zijn kinderen en zijn familieleden om ergens anders in een ander land te gaan werken. En hij ziet ze misschien jaren en maanden niet. Omwille van het bezit. Dus je kan wel zeggen: mijn familie is meer waard. Maar je daden spreken van het omgekeerde, van het tegenovergestelde. Dus liefde voor geld en bezit is dus heel natuurlijk. Het heeft ons totaal overgenomen. Je zou je dus afvragen waarom. Waarom schept Allah subhanahu wa ta'ala deze liefde voor geld in de mens? Waarom is dat? Wat is de wijsheid daarachter? Dat Allah subhanahu wa ta'ala deze liefde in de harten van de mens heeft geplaatst. Wat is de wijsheid daarachter? Het antwoord luidt als volgt. Allah subhanahu wa ta'ala de verhevene, met zijn wijsheid en zijn kracht, heeft zaken in de mens geschapen die fundamentele plaats hebben ingenomen. En Allah weet dus dat je dit bezit koestert met een geweldige liefde. Dit bezit wat je hebt, koester je met een geweldige liefde. Allah subhanahu wa ta'ala heeft daarom datgene wat van jou gevraagd, waar je het meest van houdt, om je te testen voor jouw liefde voor hem. Hij vraagt niet iets wat van jou geen waarde kent. Nee, iets waar jij het meest van houdt, vraagt hij juist van jou. Om jou te testen, van wie hou jij meer? Van Allah of van je bezit? Wanneer je dus je bezit uitgeeft omwille van Allah subhanahu wa ta'ala, is dit een duidelijk bewijs voor je liefde voor Allah subhanahu wa ta'ala. Want als Allah subhanahu wa ta'ala iets gemakkelijks had gevraagd van de mens, wat geen waarde kent of wat minder waarde kent, dan zou er geen verschil meer kunnen zijn tussen een waarachtige gelovige en een leugenaar. Immers iedereen zou het uitgeven. Maar dit is een beproeving. Om onderscheid te maken tussen de waarachtige gelovigen, die daadwerkelijk de liefde voor Allah subhanahu wa ta'ala voor alles hebben staan, of degene die kiezen juist voor hetgene waar ze het meest misschien van houden en hun bezit. Het is dus niet een makkelijke zaak. Het is een echte beproeving, een serieuze beproeving. En omdat het moeilijk is, is de beloning ook geweldig. De beloning is het paradijs. Hoe moeilijker de zaak, hoe groter de beloning. En als wij daadwerkelijk zouden beseffen wat het paradijs inhoudt, dan zouden we ernaar snakken. Als we daadwerkelijk zouden begrijpen, beseffen hoe het paradijs eruit ziet, de werkelijkheid van het paradijs, dan zouden we niet langer op aarde willen leven, geen enkele seconde meer. En dan zouden we alles ervoor over hebben, dan zouden we echt alles ervoor over willen hebben om het maar te kunnen zien. Het paradijs alleen maar te kunnen zien. En als zou je de hemel en de aarde bezitten, zou je dat uitgeven om het paradijs binnen te treden. Als je daadwerkelijk wist wat het paradijs inhield. De vraag die je nu jezelf moet stellen, beste broer en zuster, is van wie hou jij het meest? De moeilijke vraag zat erop aan te komen. Van wie hou jij het meest? Je bezit of Allah subhanahu wa ta'ala? Dat is een vraag voor ieder naar zichzelf toegesteld. Ook naar mij toe. Het is een serieuze vraag. Ik herhaal het. Van wie hou je meer? Van Allah of van je bezit? Iedereen zal natuurlijk met zijn tong zeggen, ik hou het meest van Allah subhanahu wa ta'ala. Meer dan van alles. Maar we weten allemaal dat uitspraken moeten worden bevestigd met daden. En niet bij loze kreten moeten blijven. Anders, wat voor zin heeft het om de mensen te beproeven? Als we iedereen van hun uitspraken zouden moeten uitgaan. Een andere vergelijking die je kan stellen. Je hebt de natuurlijke liefde in je gekregen voor je kinderen, voor je vrouw, voor je ouders en voor je familieleden. Echter, het kan voorkomen, niet bij iedereen, het kan voorkomen dat je op een gegeven moment een standpunt moet innemen. Of je familie, je ouders, je kinderen, je vrouw tevreden stellen, of je Heer, Allah subhanahu wa ta'ala, tevreden stellen. En op dat moment moet je een keuze maken. En besef goed dat het antwoord hierop niet met de tong gegeven wordt. Het is niet zomaar een uitspraak waar je keuze is op gebaseerd. Maar je moet deze keuze ook maken met je daden. Kiezen voor Allah is dus niet altijd makkelijk. Het is niet altijd een makkelijke zaak. Allah zal je beproeven in je keuze. En luister naar de woorden van Allah subhanahu wa ta'ala, waarin hij zegt, قُلْ إِن كَانَ آبَاؤُكُمْ. Zeg, als jullie ouders, وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيل الله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. Oftewel zeg, als jullie vaders, jullie zonen, jullie broeders, jullie echtgenotes en jullie familie en de bezittingen die jullie verworven hebben en de handel waarvan jullie verlies vrezen en de huizen die jullie behagen, jullie dierbaarder zijn dan Allah en zijn boodschapper en het strijden op de weg van Allah subhanahu wa ta'ala, wacht dan tot Allah subhanahu wa ta'ala komt met zijn beschikking. En Allah leidt het zwaar zondige volk niet. En sta eens stil bij deze geweldige woorden van Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala maakt hier een vergelijking. En wat voor soort vergelijking? Een vergelijking waarbij zelfs het strijden in het rijtje heeft opgenoemd als onderdeel van je liefde voor Allah en zijn boodschapper. En waarom is dit? Waarom is het, heeft Allah subhanahu wa ta'ala zelfs het strijden, wat een daad is, heeft hij opgenoemd in het rijtje van houden van Allah en zijn boodschapper? Waarom? Zodat aandacht wordt geschonken aan daden en niet slechts aan woorden. Het blijft niet bij woorden, loze kreten. Deze woorden van jou moeten bevestigd worden met daden. Het zijn daden die van waarheid spreken. Het is dus niet voldoende om te zeggen met je tong, ik hou van Allah subhanahu wa ta'ala het meest. Je moet je dus ook inspannen op de weg van Allah subhanahu wa ta'ala. En deze waardevolle zaken die in deze verse zijn opgenoemd, opofferen omwille van Allah subhanahu wa ta'ala. Al is het je eigen kinderen, als je voor die keuze komt te staan. Maar wat als ik dat niet doe? Wat als ik niet kies voor Allah subhanahu wa ta'ala en zijn boodschapper? Wat als ik kies voor mijn bezit, voor mijn familie, voor mijn kinderen? Als ik voor de keuze kom te staan? Voor mijn huis, voor mijn handel? Wat als ik daarvoor kies? Luister naar de woorden van Allah subhanahu wa ta'ala. Fatarabbasu, wacht dan. Hatta ya'ti Allahu bi amri, totdat Allah met zijn beschikking komt. Wallahu la yahdi al-qawm al-fasiqin. En Allah leidt niet het zwaar zondige volk. Met andere woorden, als je daarvoor hebt gekozen, heb je een zware zonde begaan. Een zware zonde. En Allah leidt niet het zware zondige volk. Wij willen dus dat deze natuurlijke liefde dat we kennen voor ons bezit, die ons weerhoudt om het uit te geven op de weg van Allah subhanahu wa ta'ala, we willen dat deze liefde van bezit voor jezelf houden, dus het bezit voor jezelf, deze liefde willen wij omdraaien in het liefde uitgeven op de weg van Allah subhanahu wa ta'ala. We hebben de liefde om het te behouden. Die koesteren we in onze hart. We houden al van om geld te behouden. We willen juist meer geld. Maar waar we naartoe willen gaan, is namelijk dat we deze liefde omdraaien. Namelijk liefde in het uitgeven op de weg van Allah subhanahu wa ta'ala. Naar middelen zoeken. Naar plekken zoeken waarbij we het geld kunnen uitgeven. En zoals jullie al gehoord hebben, is dit een moeilijke zaak. Het probleem is nu ons bekend. Het probleem is al geschetst. We houden van geld. Moeilijk uit te geven. Niet over praten. Praat over alles behalve geld. Het probleem is geschetst. Nu zoeken we nog alleen maar naar de oplossing. Zaken die het makkelijk maken om uit te geven. En hoe kunnen we ervoor zorgen dat we er juist van houden om onze bezit uit te geven op de weg van Allah subhanahu wa ta'ala. Dit en meer horen we inshallah de volgende keer. Dus ik heb hier eerst het probleem voor geschetst. Ik wil dat jullie naar huis gaan daarover denken. Is het echt bij mij het geval zo? Hou ik meer van mijn geld? Dan komen we de volgende keer inshallah over 2 weken terug. Dan gaan we de oplossingen bedenken. Dan gaan we de oplossingen met jullie bespreken inshallah. De wegen die het makkelijk maken om het geld uit te geven op de weg van Allah subhanahu. Die het vergemakkelijken. Wa subhanakallahu wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.